Goedemorgen. Ik had eigenlijk een zwembad mee willen nemen. Maar dat is dan praktisch lastig. Dus jullie moeten het even doen met een plaatje in je hoofd. Ik had, omdat zeg maar het zwembad niet lukte, had ik nog een plaatje op de beamer willen toveren. Maar ik was zo slecht voorbereid dat ik net nog rende naar de beamer. Ik zei, is er nog een plaatje van een zwembad? Er waren alleen plaatjes van water. Maar als je die nog tevoorschijn kan toveren, toch nog, dan hebben we in ieder geval water erbij. En dan denk je in dat in een zwembad zit. Ja, toch? Ja, nou kijk, zwembad. dank. Fijn dat je dat nog even tevoorschijn kon toveren. Zwembad. Goed. Mijn dochters, Katie, Emma en Sarah, zitten allemaal op wedstrijdzwemmen. Ja, Kate, ik had je gewaarschuwd. zitten op wedstrijdzwemmen. En ik leer daar nu van alles over. Dus kijk, voor mij is zwemmen gewoon 's ochtends in het zwembad baantjes trekken. Nou, dit blijkt meer te zijn in de wereld van het zwemmen. Dus ik leer nu van alles over de verschillende slagen, maar ook over allerlei dingen die daarbij komen kijken. Dus ik krijg een hele grote grijns. Ik ben benieuwd of ik het goed ga zeggen, maar goed. Bij het wedstrijdzwemmen is het heel belangrijk om alles goed te doen. Dus je hebt niet alleen de technieken die je goed uit moet voeren, maar je hebt ook bij het wedstrijdzwemmen dat je, je hebt een onderwaterfase, die mag niet te lang zijn. Je hebt, voor uitleg kunnen jullie trouwens straks naar Kate toe. Ik noem gewoon de termen. en je hebt dan een keerpunt. En bij het keerpunt moet je precies goed aantikken en dan mag je, ik word steeds banger om dingen over het. Omdat er komt zoveel bij kijken wat je allemaal goed moet doen. Maar ik leer er dus van alles bij. En Vanessa heeft gisteren nog. Er was gisteren ook weer een wedstrijd. Dus Emma en Sarah hebben gisteren weer gezwommen. En Vanessa die staat dan als official aan de kant. En die weet ook alles over die regels. En als je het niet goed doet. Wat gebeurt er als je het niet goed doet? Ja, je kan zinken, maar inderdaad, je wordt gedisqualificeerd. Ja, nee, helder. Je wordt gedisqualificeerd. Dus het is heel belangrijk bij het zwemmen om het goed te doen. En dan was ik een tijd geleden bij een wedstrijd waar Katie moest zwemmen. En Katie deed een slag. Dat was niet haar favoriete slag. En het keerpunt bij die slag schijnt vrij lastig te zijn. En ik zat aan de kant aan te moedigen. En op een gegeven moment was zij aan de beurt. Zij deed haar baantje. En op het moment dat zij haar keerpunt deed, zie ik de official zijn hoofd schudden en weglopen. Dus ik denk, zo de best gedaan is ze gedisqualificeerd. Dus ik had al even naar huis geappt. Ik zeg, wel goed gezwommen, want ik time tegenwoordig mee. Weet ze als nu van, ze gaat ongeveer zo snel. Nou, dan is ze sneller dan de vorige keer. Ja, ik word ook helemaal fanatiek. Maar die keer dacht ik, ze heeft wel een hele goede tijd. Maar, waarschijnlijk dus gedisqualificeerd. Dus ik had naar huis geappt en toen Kate klaar was, zei ik al van, goed gezwommen. Maar het kan dus zijn dat het niet goed is gegaan. Maar gelukkig was het toch goed gegaan en heeft ze dus een persoonlijk record neergezet. Ja, ik ben trotse vader, dus dat moet ik even zeggen. Ja, toch? Maar het goed doen, dat is heel belangrijk. En daar wil ik het ook met jullie over hebben, over het goed doen. Want ik denk dat we dat allemaal wel willen. We willen het goed doen. Als je op wedstrijd zwemmen zit, wil je daar goed doen. Maar ook gewoon in het leven. We willen de dingen graag goed doen. En als christenen, we willen het goed doen voor God. Ik wil graag met jullie een stukje gaan lezen uit de Colossensebrief. En de Colossensebrief is een brief van Paulus en Timotheus. En op het moment dat deze brief geschreven wordt, zit Paulus gevangen. Dus hij schrijft vanuit de gevangenis aan de gemeente in Colosse. Colosse ligt in het huidige Turkije. En de brief moet daarna dan naar andere gemeenten doorgestuurd worden. Het is een soort rondzendbrief. En in de brief gaat het over Epaphras. Epaphras is een werker in de gemeente. En die heeft verslag uitgebracht aan Paulus en Timotheus over de gemeente. En we lezen dan uit Colossense 1. Colossense 1 vanaf vers 9. En het is een gebed. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. Dus dat verslag wat Epaphras heeft uitgebracht. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Tot zover. Er is eerst een introductie van de brief en dan gaat Paulus in gebed. En Paulus bidt dat de Colossenzen, de gemeente, Gods wil ten volle mag leren kennen. Gods wil leren kennen. En dat door de geest die wijsheid schenkt, die inzicht geeft. En dat brengt hem bij het volgende, dan, dus wanneer ze Gods wil ten volle kennen, dan goed leven. God welgevallig. U zult vrucht dragen, u zult bloeien, zegt Paulus. En dan gaat het over het goede doen. Het gaat over de kennis van God, die zal groeien. Het gaat over volhouden, over alles verdragen. Gods macht stelt hen daartoe in staat. En het gaat over dankbaarheid. En die verschillende onderdelen wil ik graag met jullie verder bekijken. Maar eerst een paar dingen uit de Colossensebrief die als basis neergezet worden. Dus we kunnen, het liefst had ik met jullie de hele Colossensebrief even doorgelezen. Maar ik begrijp dat tijdsgewijs dat dan even een uitdaging is. Maar in de brief worden een aantal punten neergezet als basis voor dat goede leven. Voor het God welgevallig leven. Paulus schrijft bijvoorbeeld in Colossense 2 vers 13 en 14 over de vergeving van zonden. Jezus vergeeft zonden. De zonden zijn kwijtgescholden. Dus de Colossense zijn overgegaan van de duisternis naar het licht. Ze zijn overgegaan van het rijk van de dood naar het leven. Dat is de basis, vergeving van zonden. En Paulus schrijft, Jezus heeft de machten overwonnen. Ze zijn vrij om Jezus te dienen. Dus er was in die tijd was er angst van stel, hè, met alle goden die er zijn, stel dat we iets niet goed doen, dan worden we gestraft. Dus er werd veel in angst geleefd dat er straf zou komen. Als bepaalde dingen gebeurden, dan werd er vaak gedacht, oh, dan hebben we een bepaalde God niet tevreden gesteld. Maar Paulus zegt, daar hoef je je geen zorgen over te maken. De machten zijn overwonnen. Jullie zijn vrij om God te dienen. Ze zijn vergeven, ze zijn vrij. En dan aan het begin van Colossense 3 staat, jullie leven ligt met Christus verborgen in God. Zo nauw is de band. Dus ze zijn vergeven, vrij en volledig en met Christus verborgen in God. Dus in de doop zijn ze met hem gestorven en nu met hem opgestaan en verborgen in God. Dus vergeven, vrij en verborgen in God. En dat nieuwe leven, dat doortrekt alles. Alle onderdelen. En dat is ook precies de reden voor dankbaarheid. Dus wanneer Paulus het heeft over die dankbaarheid, die ik net al las en het komt een aantal keer terug. Dat is de reden, die vergeving, die vrijheid, het verborgen zijn in God. Die dankbaarheid kom ik zo op terug, maar hoe ziet dat welgevallige leven er dan uit? Nou, het gaat eerst over kennis van God. We zullen God beter leren kennen. En dat is niet alleen kennis over God. Niet veel weten over wie God is door het lezen van goede boeken, door het stampen van bijbelteksten. Het gaat om intieme kennis. God echt kennen. Dus ik kan alles over iemand weten, zonder die persoon echt te kennen. Dus ik kan bijvoorbeeld over Vanessa van alles opzoeken op LinkedIn. En dan weet ik iets van, oké, dit heeft ze gestudeerd, dit is wat voor werk ze gedaan heeft, dit is wat voor werk ze nu doet. Ik kan googlen en dan kom ik misschien nog wat informatie tegen. Ik kan boeken lezen. Nou, over Vanessa zijn ze nog niet geschreven. Dat komt ongetwijfeld nog. Maar bij een andere persoon, je kan boeken erover lezen. Maar dat is nog niet hoe je iemand echt leert kennen. Wanneer ik Vanessa beter wil leren kennen, dan plan ik tijd met haar in. Dan ga ik met haar in gesprek. Ik plan een lunch met haar, dat we even weg kunnen, even... Dat de kids even wat anders zeggen. Maar dat we echt in gesprek kunnen. Zo leren we iemand echt kennen. Maar dat is ook lastig. Want hoe doe je dat? Daar moet je tijd voor maken. Nou, ik weet niet hoe dat bij jullie gaat. Maar we zijn denk ik vaak druk. En dan is het lastig om die tijd ervoor te maken. En met alles om ons heen wat schreeuwt om aandacht. Hoe maak je dan tijd? Maar het is wel belangrijk dat we tijd inplannen. En dat we de tijd nemen om God beter te leren kennen. Om stil te staan, om te luisteren. Dus plan dat ook in. Om die tijd te nemen. Paulus schrijft in hoofdstuk 4, blijf bidden. En blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Blijf bidden. Blijf God zoeken. En dan zullen we groeien in kennis. Ook door het werk van zijn geest in ons. Zijn geest die openbaart. En de intimiteit, die noemde ik al. Ons leven ligt met Christus verborgen in God. Zo dichtbij. Dat wil niet zeggen dat het altijd zo voelt. Dat we die nabijheid, die intimiteit voelen. Dat het goed... Dat het zo voelt om tijd te nemen. He, dat we vanuit enthousiasme zeggen, oh, nou, we gaan even een uurtje zitten. Dat hoeft niet altijd zo te voelen. Dat is belangrijk wel om te doen. Maar we mogen met de wetenschap onderweg zijn. We zijn met Christus verborgen in God. Dus onze kennis van God zal groeien. En dan worden we doordrongen van wie God is en wat hij gedaan heeft. Kennis van God. En dan noemt Paulus het goede doen. Dan gaat het over ons handelen. En ook ons handelen, onze acties, dat wat we doen en laten, dat wordt doordrongen of doortrokken door dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven waar het over gaat. Dus vanuit de intieme kennis van God, wie hij is en wat hij in Christus voor ons gedaan heeft. Dat verandert ons hart en ons handelen. En in hoofdstuk 3 wordt dat concreter gemaakt. En in vers 5 tot 11 gaat het eerst, dan is er een stukje waar het gaat over wat we niet moeten doen. Dan in 12 tot 17 komt er een stukje over wat je wel zou moeten doen. En hoewel er een lijstje staat, is dat niet een lijstje met dingen. Oh, als je dat aftikt, als je dat afstreept, dan ben je binnen. Het gaat over dankbaarheid en met die dankbaarheid vormgeven aan het nieuwe leven. Dus eerst het stukje waar het gaat over wat moeten we niet doen. Nou, dan staat er in hoofdstuk 3, vers 5 tot 11, daar gaat het over ontucht. Daar gaat het over zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte, hebzucht, woede, drift, laster, vuile taal, bedrieg elkaar niet. Nou, dat zijn dingen die daar genoemd worden. En ik zei al, het is niet een uitputtend lijstje. Het is niet iets als we dat niet doen, dan zitten we goed. Het is niet de hoofdzonde. Maar Paulus heeft het over oude kleding die uitgetrokken moet worden. Leg de oude kleding af. Het gaat over het afsterven van het oude. Dit hoort bij het oude leven. Dit hoort bij wat we achterlaten. Hoe we omgaan met anderen, de keuzes die we maken. Het wordt niet meer bepaald door die oude leefwijze. Dus dat is het. Dan staat er, kleed u, die nieuwe kleding aandoen, kleed u met innig medeleven. Met goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar. Vergeef elkaar. Kleed u in liefde. En ook dat, het is niet een uitputtend lijstje. Als je dit doet, dan ben je binnen. Maar het gaat over het aandoen van de nieuwe kleding. Dan stond ik laatst klaar voor werk. En ik vind het belangrijk om, als ik naar mijn werk ga, of naar de kerk ga, om nette kleding aan te hebben. Om er gewoon goed uit te zien. En ik stond klaar om weg te gaan. Ik wil de deur uitstappen. Ik kijk naar beneden en ik zie dat ik een grote vlek op mijn broek heb. Toen heb ik me toch maar even omgekleed. Want ik denk, ik wil me kleden op een manier die past bij mijn werk. En om dan aan te komen met een grote vlek op mijn broek, dat leek me niet helemaal passend. Kleden zoals past bij het christen zijn. Het aankleden of het aandoen van nieuwe kleding. Staat, kleed u in liefde. Dus je wil kleding aandoen die past bij het nieuwe leven. Dus we hebben het gehad over het achterlaten van het oude, het uitdoen van de kleding, het aandoen van nieuwe kleding, het goede doen. En dan gaat Paulus verder en dan gaat het over relaties. Hij schrijft aan de gemeente hoe gezinsleden met elkaar om moeten gaan. En ook hoe slaven en meesters met elkaar om moeten gaan. Nou, als we dat stukje lezen over relaties, dan is dat niet meteen hoe wij het nu vormgeven in deze tijd. Daar zal je verschillen tussen zien. Paulus is daar ook niet direct bezig met alle structuren die er liggen omvertrekken. Maar wel met het neerleggen van dat nieuwe leven. Dat moet ieder onderdeel van het leven doortrekken. En dat nieuwe leven doortrekt ook het gebied van relaties. Hoe we met elkaar omgaan. Kleed u in de liefde. Ze heeft het gehad over het achterlaten van het oude. Nieuwe kleding aandoen, hij heeft het over relaties. En dan gaat het ook nog over omgang met mensen die anders geloven of die niet geloven. Dan schrijft Paulus, gedraag u wijs. Gedraag u wijs. Wijsheid komt ook steeds terug in die Colossensebrief. En waar we mee begonnen, wat we lazen, is de geest schenkt wijsheid en inzicht. Dus wanneer we met anderen in gesprek zijn over ons geloof, wanneer we getuigen dat de geest ons wijsheid geeft. De geest geeft wijsheid. Het achterlaten van het oude, het aantrekken van het nieuwe, kleed u in de liefde in relaties. Als we met anderen praten, laat je leiden door de geest. Alles wordt doortrokken van dat nieuwe leven, het aantrekken van de nieuwe mens. Dus vanuit de intimiteit, vanuit die verborgenheid met Christus in God, zijn we steeds op zoek naar het volgen van Jezus in ons doen, het goede doen, en ons laten. In onze relaties en in ons getuigen. Paulus heeft het gehad over kennis van God. Hij heeft het gehad over het goede doen. En dan staat er een stukje, en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Alles volhouden en verdragen. Ook wanneer de omstandigheden moeilijk zijn. Paulus schrijft op dat moment vanuit de gevangenis. En de Colossenzen die brief krijgen weten, Paulus zit gevangen. Wij zijn gelovig. Wat betekent dat voor ons? Hoe gaat het voor ons? Zijn er consequenties voor ons dat we nu in Jezus geloven? Komen wij in de gevangenis? Worden wij vervolgd? Wat gaat dit betekenen? Paulus bemoedigt. Ze zullen kracht ontvangen om vol te houden, om te verdragen. En ook wanneer het gaat over dat nieuwe leven wat alles doortrekt en het goede doen, dat kan lastig zijn wanneer je de enige bent in je omgeving. Die Colossenzen die in de minderheid waren, wanneer er veel omheen is, die andere keuzes maken. Hoe lastig is het dan om vol te houden, om het goede te doen? Maar je zult kracht ontvangen. Volhouden, verdragen, betekent niet dat het altijd allemaal goed zal gaan. Het betekent niet dat we geen fouten zullen maken. Maar dat we fouten maken wil niet zeggen dat we gedisqualificeerd worden. We mogen altijd terugkomen. We mogen bidden om kracht. Kracht om door te gaan. Om weer op te staan en dan weer door te gaan en vol te houden en te verdragen. Groeien in kennis, groeien in geloof. Het goede doen, volhouden en dankbaarheid. Geef met vreugde dank. Het komt meermaals terug in de brief. In het stukje wat we lazen, in het eerste hoofdstuk, in het tweede hoofdstuk staat er: wees vervuld van dankbaarheid. Dan in het derde hoofdstuk: wees ook dankbaar. En in het vierde hoofdstuk: blijf bidden, wees daarbij waakzaam en dankbaar. Het komt steeds terug. Die dankbaarheid. Er is voldoende reden voor dankbaarheid. Paulus heeft het gehad over de vergeving. Hij heeft het gehad over vrij zijn. Hij heeft het gehad over het verborgen zijn met Christus in God. We zijn overgebracht van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht, van de dood naar het leven. We mogen God intiem kennen. En dat leidt tot dankbaarheid. En die dankbaarheid is een tegengif tegen angst. Angst die ons gevangen kan houden. Het is een angst tegen onzekerheid. Doen we het wel goed genoeg? Het is een tegengif tegen eenzaamheid. We zijn met Christus verborgen in God. Wanneer het gaat over het goede doen, dan is dat geworteld in dankbaarheid. Dankbaarheid dat we niet hoeven te verdienen. Dat we steeds terug mogen komen als we wel in de fout gegaan zijn. En dankbaarheid dat zijn geest in ons werkt. En dat we met Christus verborgen zijn in God. Het kan zijn dat als het gaat over het goede doen, over welgevallig leven, dat er dan toch een stem klinkt, of dat je toch denkt van, maar moeten we dan hard werken? Hard werken om het goede te doen. Maar als we kijken in de Colossenzenbrief, is dat nou net niet de boodschap. Paulus begint al met de geest die wijsheid geeft en inzicht schenkt. Hij werkt in ons. We hebben vergeving ontvangen. We zijn gered. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Het is niet dat we het zelf voor elkaar moeten boksen. Dat we keihard moeten werken en dat het als een last op onze schouders drukt. U bent zijn heilige. Hij heeft u lief, zegt Paulus. Dat goede doen is een samenspel van het werk van de geest in ons en het aantrekken van de nieuwe mens. De kennis van God zal groeien. Neem de tijd. Neem de tijd om stil te staan. Om te luisteren. Om zijn stem te horen. Om te lezen. Om te bidden. En de kennis van God zal groeien. Het goede doen, in ons handelen, Het nieuwe leven doortrekt onze handelingen. Het doortrekt alles wat we doen, maar ook wat we niet doen. Wat we achter ons laten. Het doortrekt onze relaties, hoe we met anderen omgaan. Het doortrekt ons getuigen. Het nieuwe leven komt eruit. Volhouden. Gods macht stelt ons in staat om vol te houden, om door te gaan, ook als het moeilijk is. En er is reden tot dankbaarheid. We mogen met vreugde dank brengen, omdat we hem mogen kennen, omdat hij ons draagt en omdat zijn geest in ons werkt. We worden niet gedisqualificeerd. We worden uitgenodigd. In liefde. Om zijn geest in ons te laten werken en het nieuwe leven aan te trekken. Amen. Laten we bidden.